Daar zit je dan, Francis. En welkom bij deze aflevering in de reeks familieopstellingen in de praktijk. Wat fijn dat je mee wil doen.
Ja, fijn dat ik mag meedoen.
Ja, nou, ja, dat vind ik leuk om te horen. Want ja, het is natuurlijk heel interessant, want jij bent coach.
Ja, ik ben coach.
En het eerste wat ik mensen afleer in een traject met familieopstelling is dat je geen coachgesprek moet voeren. Hoe is dat voor jou geweest?
Nou, dat is een omschakeling ook geweest. Ik coach al ongeveer 15 jaar.
Ja.
Dat doe ik voor mezelf. En ik heb wel gaandeweg de coachinggesprekken in al die jaren gemerkt dat er dat een coachinggesprek eigenlijk werkt als een goede film. In eerste instantie zijn mensen, dus dan gaan ze heel enthousiast weg, maar ze vallen terug in hun patronen.
Ja.
En dus ik heb me ook al eerder afgevraagd, er zit meer onder water dan dat ik met zo'n gesprek daaruit krijg. Nou, toen ben ik, heb ik 5 minuten coaching in het leven geroepen. Dat betekent dat ik dacht om de patronen te doorbreken, dat mensen meerdere keren per week contact met me konden hebben op moeilijke momenten. Of dacht ze, ik moet even checken, inchecken, dit gaat moeilijk, even Francis bellen. Even 5 minuten sparren, iemand in zijn kracht zetten en dan weer doorgaan. En dat is eigenlijk wat ik tot op heden doe. En wat familieopstellingen heeft toegevoegd is dat ik, als dingen steeds terugkomen, dan nu weet ik dat het waarschijnlijk ergens ook in het systeem zit.
Ja.
Dus dan ga ik vanuit de coaching, schakel ik over op systemisch werk.
Ja.
Dus dat is eigenlijk waar ik nu ben.
Nou, mooi. Dan gaan we beginnen met de eerste vraag. Dit was natuurlijk een prachtige inleiding. En die eerste vraag kan er soms al inhakken. Dat zeg ik ook steeds. Want dat is de reactie ook van tevoren. Als ik ze stuur, wie ben je? Wie is je vader en wie is je moeder?
Ja, dan begin ik met mijn moeder.
Ja.
Mijn moeder is Ilona. En zij is geboren in 1941. En ze is overleden tijdens de opleiding familieopstellingen bij jou.
Ja.
Op 15 juli 2021. Zij is het tweede kind van 4. En haar oudere broer is inmiddels ook overleden. Er zijn er nog 2 over. Ze is, zeg maar systemisch gezien, om dat even te zeggen, mm-hmm. Ze is van adel. Dus ik denk dat dat ook een belangrijk iets is. Wat je ook meeneemt in je, ja, in je leven, in je carrière. Even kijken. Ze was ongewenst.
Ja, nou, ik hoor dat je lacht. En dat is iets wat je, als je met systemisch werk bezig bent, ineens gaat inzien, hè?
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja, dat is ook, dat is natuurlijk ook ontroerend eigenlijk.
Ja.
En als je, het is ook verhelderend om terug te kijken naar gedrag of om, ja. En ik zeg niet dat het is niet voor alles een verklaring, maar het geeft wel rust om dan bepaalde dingen te weten. En denk je, dan kun je er toch meer met liefde naar kijken.
Mooi. Je vader?
Mijn vader is Frans. Frans Belaerts van Blokland. Dat is ook mijn achternaam. En hij is geboren in 1938. Hij is 85. 5 januari 1938. Hij is het oudste kind van 3. Even kijken. Hij is getrouwd met mijn moeder in, we hadden het er laatst over, 1962 geloof ik. En ze zijn uit elkaar gegaan in 1970 en officieel gescheiden in 1974. Nou ja, ik heb zelf ooit geschiedenis gestudeerd, dus ik zit in de jaartallen. En waarom ik dat vertel is omdat toen ik uit elkaar ging, beide, dus mijn ex-schoonvader en mijn vader, allebei over hun eigen scheiding eindeloos hebben zitten praten. En dat het heel pijnlijk was voor mijn vader. Heel, heel pijnlijk.
Je bedoelt dat de scheiding van jou pijnlijk was voor jouw vader of zijn eigen scheiding?
Zijn eigen scheiding was heel pijnlijk. Dus het was mooi om weer te zien dat het eigenlijk niet meer over mij ging, maar over hem.
Waarom is dat mooi?
Nou, dan zie je dus dat hij het zo ontzettend heeft weggedrukt. En dat is eigenlijk wat we continu aan doen zijn, dingen wegdrukken, dingen om te overleven. En dat vind ik er mooi aan om dat ook te zien. Ik heb daar toen wel, ik was er wel min of meer verbaasd over dat het eigenlijk alleen maar over hem ging toen ik met die mededeling kwam. Nou ja, goed. En dan zie je ook bij hem, hij wilde eigenlijk niet scheiden van mijn moeder en die pijn, die zit er nog altijd.
Ja.
Ja.
Ja. En wie ben jij, Francis?
Ik ben Francis. Ik ben, ik ben geboren in 1966, 26 mei 1966. Ik heb één ouder zusje, die is geboren in 1963. We zijn met z'n tweeën. Even kijken. Ja.
De meeste mensen vinden het lastig om over zichzelf te praten.
Ja.
Dat vind jij ook.
Dat is duidelijk.
Ja, en wie ben jij? Ben jij coach of ben jij een man en een kind van gescheiden ouders?
Ik denk het laatste.
Ja.
En ik denk dat ik... ik denk dat in je eigen tekortkoming, dat je daar ook vaak je beroep in kiest.
Ja.
Dus... En ik denk dat ik nu ik met die familieopstellingen zelf ben begonnen en er ben ingedoken, dat mijn helende reis eigenlijk is begonnen.
Ja.
En dat voelt, dat voelt heel, heel goed. Althans, het voelt goed. Het voelt ook verwarrend. En jij weet ook dat ik, toen ik voor het eerst werd opgesteld, je zei volgens mij, nou dat is hard werken, want... Dat was een en al overleving wat je zag.
Ja.
En dat is iets losser gekomen.
Ja, dat zie ik.
Ja.
Mooi.
Ja.
Hey, en Francis, wat kun jij vertellen over je ervaringen met het begeleiden van opstellingen?
Dat ik dat in eerste instantie heel moeilijk vond. Misschien vind. Ik heb daar wel een weg in gevonden, omdat... Als je coach bent, ben je steeds open vragen aan het stellen. Iemand anders niet oordelen, het oordeel uit te stellen. En dat duurt, zo'n traject duurt dus ook iets langer. Een familieopstelling, zoals ik dat bij jou heb geleerd, zeg maar, kan je toch... op een vrij effectieve, snelle manier dingen naar voren laten komen die eigenlijk efficiënter zijn dan een coachinggesprek.
Wat grappig dat je het woord efficiënt gebruikt, omdat het ook wel ervaren kan worden als iets magisch of iets ongrijpbaars. En toch noem jij het efficiënte methode. Dat vind ik heel mooi, want zo zie ik het ook.
Ja.
Kan je dat uitleggen?
Nou, als je een coaching traject met iemand hebt, dan blijf je vaak langer om de hete brei heen draaien. Het komt steeds weer en dan hebben we het over, dus de woorden werken ook verwarrend of maken de dingen niet helemaal duidelijk. En wat ik mooi vind aan een familieopstelling... is dat het ook het gevoel, iets wordt zichtbaar. Ja. Wat je in de gesprekken niet ziet. En dat vind ik er efficiënt aan. Want je kan echt in het moment, en gisteren, ik vertel je het al even voordat we de opname starten. Gisteren lag ik dus in mijn praktijk op de grond zelf. Nou, en dat maakte dingen zichtbaar.
Ja. Je was aan het representeren voor een cliënt.
Ik was aan het representeren voor een cliënt, ja. Ja. En dus het was voor deze cliënt ook een opluchting, letterlijk. En waar we dan de volgende keer weer komen, dat vind ik wel dan weer leuk aan coaching.
Ja.
Dat je dat contact in stand houdt, omdat je weet ook dat het een proces is. En dat je dus ik coach mensen ook op het werk. Letterlijk, mensen komen naar mij, ik heb een moeilijk gesprek of een presentatie. Nou, dus dat is heel feitelijk. Maar daaronder zit, als daar angst zit voor presenteren, dan kun je daar op een andere manier weer naar kijken. Dus dat continu contact met iemand, daarin zie ik wel een extra meerwaarde van een coaching traject.
Ja, dat snap ik. Want eigenlijk maak je dus contact met mensen op als coach. En je zet de methode familieopstellingen op een zeker moment in om iets zichtbaar te maken.
Exact. Dat is wat ik
En dan denk. Ga je vervolgens met dat wat gezien is weer als coach verder. Ja, een fascinerende traject.
Ja, is heel fascinerend. Is voor mij ook een reis. Want het is ook. Ik heb natuurlijk ik heb het van jou geleerd of gezien. En ik vind het altijd een wonder om te zien wat er eigenlijk gebeurt en wat het veld laat zien. Het is dan vooral met representanten. Dat doe ik nog niet met representanten. Ik doe het in mijn eigen praktijk nog. Ja. Dus dat is misschien een stap die ik nog ga maken.
Dat nodig? Mag ik je die vraag stellen? Want 1-op-1 opstellingen zijn net zo effectief natuurlijk. Alleen jij als begeleider moet harder werken. Hè?
Ja. Nou, ik vind het nu 1-op-1 wel goed, want het is ook, zoals gisteren wat ik zei, het is voor mij ook een reis. Ja. En dat ik dan ineens op de grond lig in mijn eigen praktijkruimte, als ik daar dan later over terugdenk, denk ik, mooi dat gebeurde, mooi dat ik dat kon doen, mooi dat ik niet denk, 10 jaar geleden zou ik denken, als coach op de grond gaan liggen, dat is echt heel vreemd van ze, dus je moet even normaal doen. Maar nu weet ik dat daar ben ik, een soort van overheen.
Ja, dus als je het als vanzelf laat gebeuren, is het niet meer gek. Is dat ongeveer wat je zegt?
Ja, dat is het. Ja. Ja.
Dat had jij voorheen gek gevonden.
Absoluut.
Maar nu komt het omdat het er is.
En nu komt het omdat ik er mag zijn. Ach. Ik mag er steeds meer zijn.
Ach. Dat ontroert me, Francis.
Ja.
Is dat ook een onderdeel van je eigen helende reis? Dat dit jouw eigen inzicht is?
Ja, absoluut. Ja.
En dat gun jij jouw cliënten ook natuurlijk?
Ja, ik gun het mijn cliënten en ik gun het ook mijn eigen kinderen. Want we weten ook dat als je aan jezelf werkt, dat ook gewoon goed is voor je kinderen.
Ja.
Dat je gewoon die helende reis, je kan het, we hebben het ook gezien in opstellingen, aan de ogen van mensen, aan hun blik, aan de rust die je teweeg brengt, dat heeft systemisch effect.
Ja.
En daar ben ik, we zijn altijd voorzichtig om, dat het is echt waar.
Ja.
Maar dat is natuurlijk moeilijk. Dus geloof ik wel iemand die wil nu dat zeg maar wat er in de opstellingen gebeurt ook echt opschrijven als een soort van bewijsmateriaal, wat we altijd maar willen. Maar ik weet inmiddels dat gewoon dat het echt goed kan werken.
Ja.
Want ik heb inmiddels heel veel opstellingen, onder meer bij jou gezien.
Ja.
En bij mezelf ook.
Ja. Mooi. Dus vandaag bespreken wij met jou hoe je familieopstellingen als methode in een traject kan gebruiken. En wanneer zet je dat in? Dus voor coaches is het ook een aardige tool. Zou ik bijna een coachwoord willen gebruiken?
Ik zou het absoluut inzetten. En wat ik dus nu ik heb nu recent weer een aantal nieuwe mensen die bij me zijn gekomen. En wat ik dus nu heb besloten is om, los van als ze bij mij komen, mensen met werkvragen, met maar ook werk en privé loopt dan door elkaar. Maar het kan ook heel erg werkgerelateerd zijn. Hoe moet ik mezelf opstellen ten aanzien van mijn baas of dit of dat. Maar wat ik nu ga inzetten is dat ik eigenlijk met iedereen toch een genogram ga maken.
Oh ja.
En daar ben ik dus net mee begonnen en ik vind het echt mooi om te zien. Ik moet er ook van lachen. Dat mensen vinden dat echt heel erg fijn om het over hun familie te hebben. Dus ik sta iets uitgebreider stil bij familie, bij wat er gebeurd is. En dat die wetenschap, die kan ik dan later inzetten voor een opstelling.
Oh ja, dus een genogram is nu onderdeel van je traject.
Ja, en de mensen die ik begeleid, die zijn daar heel enthousiast over. Die vinden het echt heel erg fijn. En als ze hun ouders nog leven, dan gaan ze naar hun ouders toe en dingen vragen. Dus je krijgt... Ik had laatst dus iemand die begon bij zijn moeder over zijn geboorte. Nou, en die moeder vond het heel erg mooi om daar nog een keer over te praten. Het raakte haar. Het was een moeilijke geboorte. Hij heeft eigenlijk de deur dicht gedaan, zegt hij zelf. Want na zijn geboorte kon er niemand meer geboren worden.
Oh ja.
Ja.
Dat is ook een overtuiging, hè?
Ja. Nou, dat is een overtuiging. Maar daadwerkelijk de placenta of de baarmoeder moest verwijderd worden. Ach. Dus.
Ja.
Nou ja, dus voor die moeder. En dan je brengt natuurlijk ook wat teweeg. Maar ik vind het wel bijzonder eigenlijk.
Ja, zit je dat dwars, dat je wat teweeg brengt?
Nee.
Nee?
Nee.
Dus het kan, ook dat is helend.
Ja.
Ja, een diepe zucht.
Ja.
En
ja.
Hoe is deze fascinatie voor dit onderwerp, voor familieopstellingen, ontstaan?
Nou, al vrij snel.
Vrij snel in het start van je praktijk of in je leven?
Eigenlijk daarvoor al. Mm-hmm. Ik heb eigenlijk, ik heb zelf geschiedenis gestudeerd. Ik ben altijd gefascineerd geweest door geschiedenis, maar ook door bijvoorbeeld waarom kunnen mensen, zoals Stalin bijvoorbeeld of Hitler, hoe kan het zijn, of Poetin nu, dat je zoveel mensen over de kling jaagt? Dat is wat zit daarachter, wat zit daaronder? Heeft me altijd gefascineerd. Mijn moeder is dus, wat ik zei, is gescheiden. Is op een gegeven moment met mijn stiefvader gehuwd. En dat was een heel, het was echt een lastig huwelijk.
Ja.
En
voor haar of voor jou? Of voor jou nou, en je zus?
Dat weet je voor mij dus ook. Ik ben... Hey, je gaat dan voor, als je ziet dat je moeder ongelukkig is, dan ga je voor je moeder zorgen.
Ja.
Nou, en mijn zusje is eigenlijk in extreem is daar uitgepikt. En die is eigenlijk de partner van mijn moeder geworden. Dus die ging mijn moeder redden.
Ja.
Die heeft ook later gezegd, ik heb altijd mijn moeder in de gaten moeten houden. Ze hadden ook dezelfde schoenen aan, dezelfde kleren. En ik weet dat ik me daar als kind ontzettend aan ergerde. Dat ik dacht, wanneer krijgt mijn zusje haar eigen leven?
Ja.
Nou,
ging jij dan eigenlijk voor je zusje zorgen?
Nou, dat heb ik ook op een gegeven moment gedaan. Want ik ging studeren en dan kwam zij en zij was niet gelukkig. Nou, dan ging ik voor haar zorgen, zeker. Maar het heeft mij nog wel ruimte gegeven voor een partner uiteindelijk. En bij mijn zusje... Daar is nooit ruimte geweest voor een partner. Dus ik wist al heel lang eigenlijk in mijn weten dat zij geen kinderen zou gaan krijgen. Omdat ik dacht dat er is geen ruimte voor. Nou, systemisch. Ja. Dus het heeft me al veel langer gefascineerd. En toen ik bij jou kwam, ik denk in 2020 dat we begonnen. Ja, ik denk 5 jaar of 6 jaar of 7 jaar daarvoor dacht ik al, hier wil ik iets mee.
Ja. Dus je had eigenlijk al inzichten in deze dynamiek is een beetje buiten de orde. Zo moet een kind eigenlijk niet leven. Is dat ongeveer wat je bedoelt?
Ja. Ja.
Dus daar had je oog voor?
Ja. Ja.
Of hart voor?
Ja, daar had ik hart voor, ja.
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 Maar dat heeft dus een tijd geduurd, omdat ik ook wel, je raakt ook verward ik ben op een gegeven moment getrouwd. Ik ben eigenlijk met iemand getrouwd die mijn moeder was.
En in welke zin was zij jouw moeder?
Nou, ze leek op mijn moeder. Echt, het was 2 druppels water. Ja. Ja, ze zijn ook op dezelfde datum geboren.
Ja.
Maar ja. Niet op de, niet natuurlijk, gelukkig niet in hetzelfde jaar.
Nee. Nee, zo ken ik je weer, ja. Maar dat, ook dat geeft aan dat je daar hart voor hebt. Patronen, dynamieken, een datum. Je noemt ook vaak jaartallen. Je zegt ook, ik heb geschiedenis gestudeerd. Kan het ook zijn dat het studeren van geschiedenis eigenlijk ook geboren is vanuit hoe je keek naar je gezin van herkomst?
Ja, dat zou kunnen. Maar ik weet in ieder geval dat mijn grootvader, die heel erg geïnteresseerd was in geschiedenis, die wilde eigenlijk geschiedenis studeren. Maar die mocht dat niet.
Van zijn ouders niet?
Van zijn vader niet.
En is dat de vader van je moeder of van je vader?
Van mijn vader.
Ja.
Ja. Dat hij moest rechten studeren.
Van zijn ouders. En wat heeft je is je vader toen wat gaan studeren?
Mijn vader, nee, die heeft nooit gestudeerd. Die is op zijn 18e toen hij eindexamen deed, of 17e, is zijn moeder overleden. En ja. Daar is hij behoorlijk in de war van geraakt. Ja.
Dus dat zat er niet in?
Nee, die is in het leger gegaan en die wilde eigenlijk het leger in.
Ja.
Maar dat mocht ook weer niet van
zijn vader.
Zijn vader.
Ja. Ja. En toen ben jij gaan doen wat je opa had willen doen.
Exact.
Dus hier voel je een systemische trekkracht, als ik het even in jargon mag zeggen.
Ja.
Aha.
Ja.
En wat heeft dat jou opgeleverd?
Ja, goeie vraag. Ik
pas je het toe in je coachingstrajecten? Je manier van naar de geschiedenis kijken?
Ja, ik heb daar wel. Ik ja, dat wel. Ik ben. Ja. Dat, ja, als ik een genogram maak of dat dus hem wel, ik kijk dan natuurlijk wel jaartallen, dit en dat, en verbindingen die ik leg is wel met jaartallen. En dat vind ik ook ergens ontzettend leuk. En ik vind het ook, wat ik ook zei, want we zitten hier bij jou in jouw bedrijf, dat ik het interessant vind waar, wie hebben hier ooit, bestaat, hoe lang bestaat het ook weer, zei je?
1849.
1849, dus. Ik heb een fascinatie voor de voetsporen uit het verleden. Wie hebben hier gelopen? Welke mensen met welke zorgen? Daar heb ik toch. Hè, vertelde je het voorbeeld over het Forum Romanum.
Ja.
Dat ik daar ooit in de 5e klas was van de middelbare school. En dat je dan denkt, ja, hier heeft Caesar gewoon gelopen. Weet je, dat zijn vind ik. Ja, dat vond ik toen al fascinerend. Dus er zit wel iets in mijn wezen. Dat die fascinatie in zich heeft. Aan de andere kant wist ik ook toen ik ben in 1993 ben ik naar Brussel gegaan, of 94. En ik wilde toen eigenlijk psychologie gaan studeren. Maar ik had al best wel lang gestudeerd. Dus, en daar was ook wel voorbetaald, ook door mijn ouders natuurlijk. Ja. Dus ik durfde eigenlijk niet te vragen. Ik was al aangenomen bij de Koninklijke Universiteit Brussel om psychologie te gaan doen.
Ja.
Maar ik heb het uiteindelijk niet gedaan. Uiteindelijk ben ik gaan werken. En,
nou ja. Kan het zijn dat als je een genogram maakt met iemand en er komt een jaartal, dat je dan ook meteen een historische context kunt plaatsen?
Dat kan.
Dat je dan echt voor jou, omdat dat jouw kennis ook is, dat je ook makkelijker kan duiden. Nou, je noemde ook al duidelijk, 1941 is mijn moeder geboren. Het was wel de Tweede Wereldoorlog.
Klopt.
Een beladen tijd, waardoor je meteen ook inzichten hebt.
Klopt.
Vraag ik. Ja. Dus dat helpt jou.
Ja, en een van haar broers, zijn voorletters zijn RAF.
Ach, ja. Nou, ik snap helemaal wat je bedoelt. Dat geeft ook iets aan.
Ja.
Hebben die ouders dat expres gekozen, denk je?
Ja.
Ja?
Ja.
Als verzetsdaad misschien.
Ja, ja.
En wat zegt dat dan? Want je zit heel veel betekenend te kijken. Dat kunnen jullie niet zien. Maar ik zie het wel. Wat zegt dat? Dat jouw zijn ouders.
Nou, ik vind dat wel mooi.
Ja.
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 Ik, ja.
een intelligente manier om iets te doen tegen de Duitsers, als het ware.
Ja.
Ja. Ja. Ah, mooi.
Ja. En mijn tante is geboren op 5 mei 1945.
Oh, dat is ook echt wel weer bijzonder. Ja.
Ja, en die heet Irene.
Ja, mijn buurvrouw ook. Ook Irene, ook op die dag geboren. Dat hebben haar ouders ook heel bewust gedaan. Van nou, als je op die dag geboren wordt, dan moet je ook Irene heten.
En mijn moeders laatste, die heeft 4, die heet Ilona Emilia Alexandra Victoria. Victoria.
Oh, ja.
41.
Ja.
Nou ja.
Dus wat dit zegt, is als jij een genogram maakt, heb je meteen al gevoel bij bepaalde verbindingen, patronen.
Ja, en ik voel ook energie.
Energie erop, ja. Nou, dit is ook precies waar familieopstelling over gaat.
Ja.
Mooi, want je hebt een vrij bijna technische benadering voor dit vak. En toch, en dat is dus niet verkeerd, ik zeg ook en toch. En dat werkt dus.
Ja.
Want dat past bij jou.
Het past bij mij en ik voel ook steeds meer dat het een plek krijgt. Ik ben zoals gisteren wat ik zei, dat ik in mijn eigen werkruimte lag en aan het representeren was. Dat het krijgt steeds meer een plek. Ik voel me er steeds meer senang bij.
Ja, gelukkig.
Ja.
En wat is een coachingstraject precies als het met jou afspreken?
Ja, een coaching, iemand die bij mij komt, heeft vaak een vraag. Of over werk of over privé. Daar begint het vaak. En dan blijkt dat. Ik ben bijvoorbeeld nu iemand aan het begeleiden. Die had in eerste instantie een werkvraag. Maar daar zit. In het werk gaan er steeds dingen mis, zeg maar.
Ja.
En dan wordt het traject wat groter en iets langer.
Ja.
Dus dan zien we elkaar wat vaker. En dan gaan we dus ook. Dus nu hebben we ook het hele familiesysteem erbij gehaald. Om te kijken voor wie doet hij wat. Is er een vader die meekijkt? Of is er wat is er eigenlijk allemaal gebeurd?
Ja. En wat je ook wel eens ziet als mensen met een werkvraag komen. Ik heb altijd last van. Een voorbeeld is dan. Van mijn baas, die treedt autoritair op, dan kan je dat heel vaak terugvinden dat eigenlijk aan die persoon zelf ligt, omdat hij een autoritaire vader of moeder heeft gehad. Is dat ook een beetje wat je bedoelt?
Dat is precies wat ik bedoel, ja.
Dat je dus door middel van een opstelling gaat kijken, wat zit er dan in jou, waardoor jij daar niet tegen kan?
Ja, en dat leidt dus tot meer inzicht dan die aanvankelijke vraag. Dus dan komt iemand eigenlijk toch heler uit een traject dan voorheen.
Omdat er dan wat aan te doen is?
Nou, omdat, kijk, als mensen daar een als het helder, als ze zien wat er gebeurt, dan kunnen ze het ook een plek geven. Of dan kunnen ze ermee, dan kunnen ze er iets mee.
Ja.
En dat is wat vaak verborgen blijft als het louter cognitief is.
Ja.
Want het zijn vaak toch wel slimme mensen die goed kunnen nadenken. En je weet het, die kunnen ook alles heel keurig wegredeneren of muurtjes ervoor zetten.
Ja.
Want die zijn heel erg plausibel.
Ja, dat zie je vaak.
Ja, ik heb het zelf ook last van gehad natuurlijk. Dat je eindeloos die schotten voor je emoties zet.
Ja.
Of voor wat wil je nou echt of hoe zie je het nou echt.
Ja.
Ja. Nou. Dus dat is heel, het is mooi. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik deze vaardigheid me steeds meer eigen weet te maken.
Ja, prachtig.
Ja.
Zijn er vragen waarbij een cliënt bij jou niet terecht kan?
In eerste instantie kan iedereen met alles bij mij terecht. En dan als ik het echt, nu heb ik iemand. Dan denk ik, dat is toch een beetje te ingewikkeld voor mij allemaal. Dus die heb ik wel naar ik denk dat hij met een psychiater moet gaan praten. Dat is dan wordt het te groot. En dan gaat een traject ook lang duren. Als een traject langer duurt, dan heb ik daar wel een oplossing voor. Want dan, in mijn wat ik vraag aan vergoeding, dat doe ik dan in een soort van abonnementsvorm.
Ja.
En daar heeft degene die ik begeleid baat bij. Want die verdient daar vaak dan Ja. Ik ben zeker van inkomsten, zeg maar, want dan bespreken we het voor een termijn af. Maar dan kan iemand ook, ja, dan hebben we dus die kan mij onbeperkt bellen, bij wijze van spreken, ja. Om even te, om even het probleem wat er dan speelt, om het daarover te hebben. Maar dan weet je niet dat je tegen een advocatentarief, of dan weet die. Dus dat is helder dat er geen extra kosten zijn. Dus zo los ik dat op.
Ja. En als iemand dus meer nodig heeft dan jij kan bieden, dan denk je, dan wordt het tijd dat iemand anders meekijkt of ga eerst dat traject in.
Exact. Exact. Dat doe ik. En dan heb ik iemand die had, ja, gewoon. En dan voel ik ook dat die niet. Soms voel je ook dat die persoon ook niet voor jou. Yeah. Meant to be is. Dat je voelt dat gewoon. Dan denk je, nou weet je, ik zou deze mensen, daar zou ik mee gaan praten en aan de slag. Hè. Je hebt natuurlijk ontzettend veel hulpverleners. En dat doe ik dan ook met alle liefde.
Yeah.
Ik zie dat niet als. Ik ben ook eigenlijk nooit echt bezig met geld verdienen. Ik ben meer bezig met mijn werk. En om daar beter in te worden.
Ja, mooi. Francis, wat wil je nog vertellen? Is er nog iets wat niet gevraagd is of aan bod is gekomen, wat je toch nog wel zou willen delen?
Wat ik moeilijk vind is dat je weet eigenlijk dat iedereen baat zou hebben bij een opstelling.
Ja.
Of bij, kijk naar jezelf.
Ja.
Dus ik heb nog een missie om, ik heb ook steeds meer jongere mensen die ik begeleid, zeg maar vanaf 25. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor, want dan kan je een bijdrage leveren al aan het begin van het leven. Wat niet wil zeggen dat er nooit dat je alle problemen uit de weg ruimt, want dat hoeft ook niet. Maar ik denk wel dat je een aantal basiselementen, dat die dat je dan als je op reis gaat in je leven, dat je ook niet verbaasd bent. Dat je al eerder in je leven naar jezelf leert te kijken. En ik ben nog een beetje aan het puzzelen. Hoe ik daar invulling aan gegeven. En ik denk dat ik dat ook niet alleen moet doen. Maar ik denk bijvoorbeeld, wat kan er op scholen al gebeuren? Scholen lopen ontzettend achter, althans niet alle scholen, maar over het vak emotiekunde of zoiets dergelijks. Ja. Ga maar leren praten over wat er speelt, zonder dat er wordt geoordeeld. Zonder oordeel. En dus daar is nog wel iets waar ik wel iets mee wil doen. Om wat meer rust te creëren bij al die, al die jongeren die. Dus daar ben ik nog mee bezig om te kijken hoe ga ik daar invulling aan geven. En ik ga dat ook niet. Ik weet al dat ik dat niet alleen ga doen.
Ja.
En dus misschien ga ik wel op een gegeven moment ook met iemand samenwerken. Dus ik denk dat dat wel in de sterren staat.
Ja, mooi. Ja, hou je ons op de hoogte?
Ik hou je op de hoogte.
Dat zou ik leuk vinden om je te volgen. Hey Francis, wat is de naam van je praktijk?
Hetcoachingbureau.nl.
Ja, ik ga de gegevens in de beschrijvingen bijzetten. Hoe ben je aan die naam gekomen?
Ja, dat is al 15 jaar geleden. En de website moet geüpdate worden. Dus het is
ga niet kijken, mensen.
Nee, ga vooral niet kijken.
Blijf luisteren.
Nee, dus en ik dus daar, hoe ik daar ben opgekomen. Ja, ik weet niet. Ik ben daar best wel lang geleden mee begonnen. En die naam was vrij. En ik dacht, laat ik dit doen. En ik denk dat hij nu, als ik iets later geweest zou zijn, was hij al bezet geweest.
Ja, ik denk dat iedereen die naam wel had willen hebben. Maar it's yours.
It's mine.
Yes.
Ja, dus dat is mijn. Maar ik ben bezig om. Ik heb ook een andere website, dat heet 5 Minuten Coaching. Ik weet eigenlijk niet of die in de lucht is. Maar. Dat is zeg maar meer voor die korte.
Ja.
Dat was initieel om die patronen eigenlijk aan te pakken.
Ja.
Nou, dus dat. En ja. Ik wil ook nog even zeggen dat ik eigenlijk ook vrij veel telefonisch doe.
Oh ja.
Wat daar ook handig aan is, is dat je dat, ja, dat je niet hoeft te bewegen. Ja. En dat hoeft ook niet altijd. En je kan het ook via beeld doen. Maar ik doe het ook heel vaak zonder beeld.
Ja, mooi.
Ja.
Nou, Francis, ik denk dat we een heel mooi gesprek hebben gehad. Vond jij dat ook?
Ja, ik vond het ook. Ik vind het fijn. Ik merk dat ik het fijn vind om daarover te vertellen.
Ja, leuk. Ja, dat is het ook.
Ja.
Ik ga dan het gesprek afronden. En nogmaals dank.
Oké, dank jou wel, Astrid, dat ik hier mocht zijn.